Gemeente, een enkele mededeling. In de gisteren gehouden ledenvergadering zijn de broeders Born en Kooijman herkozen, respectievelijk als ouderling en diaken. Vandaag is de collecte voor de kerk en vanavond begint de dienst om 7:00. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 147ste psalm, het vierde vers, zingt beurtelings en dankt de Heere, zingt psalmen onze God ter ere, 147 vers 4. Gemeente, vanmiddag lezen wij Gods woord uit het boek Genesis. We lezen daarvan uit hoofdstuk 41, de versen 37 tot 57. Genesis 41, vanaf vers 37. En na de schriftlezing zingen we uit de 145ste psalm, het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. En dit woord was goed in de ogen van Farao en in de ogen van al zijn knechten. Zo zei de Farao tot zijn knechten, zouden wij wel een man vinden als deze, in welke Gods geest is? Daarna zei de Farao tot Jozef, nadien God u dit alles heeft verkondigd, zo is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Gij zult over mijn huis zijn, en op uw bevel zal al mijn volk de hand kussen. Alleen deze troon zal ik groter zijn dan gij. Voort sprak Farao tot Jozef, zie, ik heb u over gans Egypteland gesteld. En Farao nam zijn ring van zijn hand af en deed hem aan Jozefs hand. En liet hem fijne linnen klederen aantrekken en legde hem een gouden keten aan zijn hals. En hij deed hem rijden op de tweede wagen die hij had. En zij riepen voor zijn aangezicht, knielt. Alzo stelde hij hem over gans Egypteland. En Farao zeide tot Jozef, ik ben Farao, doch zonder u zal niemand zijn hand of zijn voet opheffen in gans Egypteland. En Farao noemde Jozefs naam Zafnat Paanea en gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, overste van On, tot een vrouw. En Jozef toog uit door het land van Egypte. Jozef nu was 30 jaar oud als hij stond voor het aangezicht van Farao, koning van Egypte. En Jozef ging uit van Farao's aangezicht en hij toog door gans Egypteland. En het land bracht voort in de 7 jaren van de overvloed bij handvollen. En hij vergaderde alle spijs van de 7 jaren die in Egypteland was en deed spijzen in de steden. De spijs van het veld van elke stad, het welk rondom haar was, deed hij daarbinnen. Alzo bracht Jozef zeer veel koren bijeen, als het zand der zee, totdat men ophield te tellen, want daarvan was geen getal. En aan Jozef werden 2 zonen geboren, eer er een jaar van de honger aankwam, die Asnat, de dochter van Potifera, overste van On, hem baarde. En Jozef noemde de naam van de eerstgeborene Manasse, want, zeide hij, God heeft mij doen vergeten al mijn moeite en het ganse huis mijns vaders. En de naam van de tweede noemde hij Ephraim, want, zeide hij, God heeft mij doen wassen in het land mijner verdrukking. Toen eindigden de 7 jaren van de overvloed die in Egypte geweest was. En de 7 jaren van de honger begonnen aan te komen, gelijk als Jozef gezegd had. En er was honger in al de landen, maar in gans Egypteland was brood. Als nu gans Egypteland hongerde, riep het volk tot Farao om brood. En Farao zeide tot alle Egyptenaren, gaat tot Jozef, doet wat hij u zegt. Als dan honger over het ganse land was, zo opende Jozef alles waarin iets was en verkocht aan de Egyptenaren, want de honger werd sterk in Egypteland. En alle landen kwamen in Egypte tot Jozef om te kopen, want de honger was sterk in alle landen.
Thank you.
Gemeente, wij belijden vanmiddag ons geloof. En we zullen dat doen met de woorden van zondag 9 van onze Heidelbergse catechismus. In die zondag wordt gevraagd naar de betekenis van het eerste geloofsartikel uit de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En op de vraag wat daarmee beleden wordt, wordt dan gezegd dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is, op welke ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft van lichaam en ziel verzorgen en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt mij ten beste keren, terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. Wij luisteren vanmiddag naar Gods woord zoals we dat vinden in het boek Genesis in hoofdstuk 47. In het 47ste hoofdstuk lezen wij in vers 12 onze tekst. Daar lezen wij: en Jozef onderhield zijn vader en zijn broeders en het ganse huis zijns vaders met brood tot de mond der kinderkens toe. Wij willen eerst de Heere om zijn zegen bidden. Genadige God, wij willen eerst uw heilig aangezicht zoeken, nu wij op deze biddag samengekomen zijn, om u bijzonder ook te vragen of gij zorg wilt besteden aan ons dagelijkse leven en zegen wilt schenken over de arbeid onzer handen. Maar, Heere, om ook deze dingen op de rechte wijze te verstaan en onze nood in dit opzicht ook recht te kennen, hebben wij het onderwijs van woord en geest nodig. En daarom willen we met elkaar ook eerst gaan luisteren naar wat gij in uw woord tot ons te zeggen hebt. Want dat woord bevat onderwijs, Heere. Dat woord wil ook ons onderwijzen ten aanzien van het recht te bidden en van de noden die er in het dagelijkse leven zijn en hoe ze vervuld kunnen worden en door wie alleen. En als we dan met elkaar geroepen worden om te bidden, Heere, wilt u ons dan allereerst leren bidden en ons de dingen recht voor de aandacht brengen, opdat we niet zomaar in het wilde weg allerlei dingen aan u vragen ondoordacht en onbezonnen, opdat we nog minder gedachteloos zouden bidden, vormelijk alleen, en opdat we zeker niet alleen met onze lippen tot u zouden naderen, want in zulk bidden hebt u geen behagen. En bewaart u er ons dan ook voor, Heere, om op een kwalijke manier te bidden, om als we de dingen van u gevraagd hebben, eigenlijk de intentie al hebben om ze in onze wellust door te brengen en ze alleen maar te gebruiken naar ons eigen genoegen en naar ons eigen inzicht. Wilt u ons voor al die doolpaden en die kwade verkeerde wegen in het bidden bewaren? En wilt u ons de dingen recht doen verstaan? En wil u ons ook de rechte gezindheid des harten geven, Heere? De ootmoedige houding, het besef van niks verdiend te hebben en van genade te moeten leven. Het besef ook dat het alleen maar kan en zal kunnen ter wille van de Heere Jezus Christus, de bron van alle goed. O, wij bidden van u, Heere, open dan de schriften als ze vanmiddag voor ons liggen en als we daar een gedeelte uit mogen gaan overdenken. En pas wat we horen en wat we hier lezen, door uw Heilige Geest ook toe aan onze harten. Opdat ons spreken en ons luisteren niet te vergeefs zal zijn, maar opdat het in ons toch ook echt zal ontsteken, die ware gebedsbehoefte, om zo straks ook voor uw aangezicht te treden met dat speciale biddaggebed. Laat uw Geest ons dan in deze dingen mogen leiden, Heere, en wilt u in uw gunst en ontferming op ons neerzien. We danken u ervoor dat we hier nog kunnen zijn, dat u ons die mogelijkheid geeft, dat er niemand is die het ons verbiedt. Ook al realiseren we ons dat er mensen niet in de kerk konden komen vanwege ziekte of andere omstandigheden. Maar heren, van buitenaf zijn er geen dingen die ons belemmeren om naar uw huis te gaan. En de vrijheid die we daarin genieten mag ons inderdaad ook wel tot dankbaarheid stemmen. Dat we ook uw woord hebben, dat we daarnaar mogen luisteren. En dat gij zelf de weg tot uw genadetroon aangewezen hebt en ons aandringt om die weg te gaan. Ook dat mag ons wel een reden tot verwondering en dankbaarheid zijn. Zeker als we er een ogenblik bij stilstaan wie wij tegenover u de Heere zijn en geweest zijn. Dan hebben we geen van uw zegeningen meer verdiend. Dan is alles verbeurd. En dan bent u toch nog zo goed en goede tieren. Heren, laten we inderdaad ook met verwondering mogen constateren dat u nog altijd doorgaat in uw groot geduld, in uw grote langmoedigheid met tot op de dag van vandaag voor ons te zorgen. We erkennen uw goedheid, Heren, in allerlei opzichten. Ook in het feit dat we gisteravond een verkiezing voor ambtsdragers mochten houden en dat de broeders die gekozen werden ook vrijmoedigheid kregen om hun ja-woord te geven en zich opnieuw straks aan dat werk te verbinden. Heren, daarin hebt u ook willen zorgen en wij bidden van u dat u ze beiden gedenken wilt als ze straks een nieuwe taak gaan beginnen en geeft dat ze uw goedkeuring op hun besluit zullen mogen verwachten en ontvangen. En dat zo ook hun werk in het midden der gemeente zou mogen worden gezegend. Laat uw aangezicht in genade aan ons lichten. En bezoek ook degenen die hier niet konden komen met uw heil. En wil ons met elkaar een gezegende dag geven, Heren. Nu vanmiddag en vanavond rondom uw woord. En ook in het naderen tot uw genadetroon. Om Jezus wil bidden wij het. Amen. Wij gaan u zingen uit de 105e psalm, vers 10. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Vers 11, toen hij door het goddelijk alvermogen beproefd was. En vers 13, daarna toog Israël, gedreven door nooddruft tot behoud van het leven naar het rijke Egypte. 10, 11 en 13 van psalm 105. Tijd om de Heere te dienen met uw gaven. Thank you. Gemeente, de tekstkeus vanmiddag brengt mee dat het heel eenvoudig zal zijn. En dat het dus ook voor de kinderen, de jongens en meisjes en zelfs de jonge kinderen, hoop ik in allerlei opzichten begrijpelijk en duidelijk zal zijn op deze biddag. Over wie gaat het in onze tekst? Wie is die Jozef? De geschiedenis is bekend. Het tweede deel, het laatste gedeelte van het boek Genesis vertelt ons vrij uitvoerig over deze Jozef en over zijn levensloop. Over de moeilijke weg die hij heeft moeten gaan, ook in zijn jonge leven al. Toen hij door zijn broers gehaat werd. Zo erg zelfs dat ze van hem af wilden. Ze lieten hem niet alleen maar links liggen. Maar toen ze de kans schoon zagen, toen hebben ze hem zelfs als slaaf verkocht. En moest hij naar Egypte. Zo hebben ze zich van hun broer Jozef ontdaan. Want ze waren hem zat, die meesterdromer. Die allerlei dingen wist te vertellen die hen niet aanstond. En die dan ook nog een keer met zijn vader samen sprak over het zondige gedrag van die broers. Ze hebben hem als slaaf verkocht en Jozef kon eigenlijk toen al niet anders meer denken en geloven dan dat hij zijn vader ook nooit meer zou zien. Zijn moeder was er al niet meer, hij was al half wees en zijn vader zou hij nu ook wel voor altijd kwijt zijn. En met een hoofd vol gedachten en zorgen en verdriet komt hij in Egypte. Daar gaat het aanvankelijk nogal goed. Maar vanwege zijn gehoorzaamheid aan de Heere, vanwege zijn trouw, volharden in die gehoorzaamheid, wordt hij ook in Egypte gehaat. En komt hij in de gevangenis terecht. En zo is zijn lijden nog erger geworden. En zijn hele weg wordt nog moeilijker. En in die gevangenis heeft hij al maar moeten wachten. Wat zou er ooit nog een keer van hem terechtkomen? Zou hij er ooit nog een keer uitkomen uit die gevangenis? Zouden die dromen die God hem toch had laten dromen ooit wel in vervulling gaan? En die schenker die ook een keer gedroomd had en Jozef had zijn droom uitgelegd en die man was uit de gevangenis gehaald, die was weer vrij geworden en die had beloofd dat hij aan Jozef zou denken. Heeft die schenker hem nou helemaal vergeten? Maar toen kwam de wending. Toen Farao droomde. En toen niemand in Egypte in staat was om die dromen van Farao uit te leggen. Toen herinnerde de schenker zich die man, die jonge man uit de Hebreeën die hij in de gevangenis had ontmoet. En die toen op zo'n wonderlijke wijze precies had weten te vertellen wat zijn droom betekende. En zo is het nog gegaan ook. En als die schenker zich Jozef herinnert en dat tegenover Farao zegt, dan loopt het er tenslotte op uit dat Farao Jozef laat halen. En God geeft Jozef ook deze keer gelegenheid en genade en bekwaamheid om de dromen, deze dromen van Farao uit te leggen. En dat geeft bij Farao en bij al zijn hovelingen zoveel vertrouwen in Jozef, dat Farao niet lang hoeft te aarzelen. Hij hoeft er helemaal geen lange vergaderingen over te beleggen met zijn hovelingen, om tot het besluit te komen dat deze Jozef aangesteld moet worden als heerser in heel Egypte. En dat Jozef er dan maar voor moet zorgen dat in die jaren van overvloed, en dat zullen er 7 zijn, zo heeft hij zo pas nog gezegd, dat hij in de jaren van grote overvloed, als er veel meer op het land zal groeien als dat er voor het dagelijks gebruik in Egypte nodig is, dat die overvloed dan maar goed en veilig opgeborgen zal zijn, zodat als dan die andere jaren aanbreken, die jaren van de honger, die jaren van de misoogst, die jaren van steeds weer nieuwe teleurstellingen, als dan die jaren aanbreken, dat ze toch te eten zullen hebben en dat dat voedsel dat dan opgeslagen is op een eerlijke manier gedistribueerd kan worden onder het volk. Dat alles heeft Farao toen in Jozefs hand gegeven. Dat vertrouwde hij hem wel toe. Iemand die zoveel inzicht heeft in de wil der goden, ik praat nu even op de manier zoals Farao ongetwijfeld geredeneerd zal hebben. Iemand die zoveel inzicht heeft in de wil der goden, dat is een man die hij juist voor deze positie heel goed kan gebruiken. En zo gaat het gebeuren dat er straks, met name in die jaren van de honger, niemand in Egypte een hap zal kunnen eten zonder de bemiddeling van Jozef. Dat wordt op een hele merkwaardige manier in Genesis 41 vers 40 uitgedrukt. In dat stukje wat we zojuist gelezen hebben, daar lezen we in vers 40: gij zult, zo zegt Farao, over mijn huis zijn, en op uw bevel zal al mijn volk de hand kussen. Dat is letterlijk vertaald. Maar dat moet u niet opvatten alsof de mensen hun eigen hand een kus geven. Maar dat moet u verstaan in die zin dat ze met hun hand eten naar hun mond zullen brengen. En dat is net zoiets als dat gebaar dat je maakt als je je hand kust. Ze zullen kunnen eten onder de besturing van Jozef. Geen wonder dat iemand die zo'n hoge positie krijgt en die zoveel verantwoordelijkheid draagt, nu ook erkend dient te worden in Egypte. Dat wordt door Farao ook uitdrukkelijk bepaald. Als Jozef door Egypte gaat, straks op zijn dienstreizen, dan zal iedereen opgeroepen worden om Jozef de nodige eerbied te bewijzen. Jozef is tenslotte een groot man, de op één na grootste in Egypte. En dat komt ook uit in de nieuwe naam die Jozef krijgt, die hem door Farao gegeven wordt, maar er gebeurt niks bij geval. Het is een Egyptische naam. En Farao zal ongetwijfeld die Egyptische naam aan Jozef, die Hebreër, gegeven hebben, met de bedoeling dat hij nou ook als een Egyptenaar voor de dag moet komen. Hij moet door iedereen ook als een Egyptenaar beschouwd worden. Maar wat Farao er ook mee bedoeld mag hebben, met hem die naam te geven, God heeft het zo bestuurd dat hij deze naam kreeg. En in deze naam wordt dan ook heel exact weergegeven wat het precies is wat Jozef in Gods opdracht moet gaan doen. Safnat Paaneia. Redder van het leven. Nou, dat is hij. Dat is hij. Hij redt, onder God natuurlijk, hij redt als een middel in Gods hand het leven van de Egyptenaren. God gebruikt deze Jozef om zegen te brengen onder dat volk van Egypte. En als straks de dagen van de honger aanbreken en als Jozef in die eerste 7 jaren van voorspoed alle maatregelen genomen heeft die hij maar kon bedenken om voldoende voorraad voedsel op te slaan, en als dan straks die andere jaren aanbreken en ze niks op het land kunnen vinden en ze tevergeefs hun arbeid en hun krachten op het veld besteden, dan moeten ze maar naar Jozef. Farao zegt het heel nadrukkelijk, we lazen dat ook. Als ze tegen Farao zeggen, wat moeten we doen, geef ons te eten, dan zegt Farao, ga maar naar Jozef. Gaat naar Jozef en doet wat hij u zegt. Heel hun leven ligt in zijn hand. En wat Jozef dan ook als voorwaarde zou stellen, wat hij als prijs zou gaan berekenen voor dat koren dat hij aan zijn volksgenoten verkoopt, ze zullen zich geheel en al naar zijn bevelen en naar zijn wensen hebben te schikken. Buiten, zo mag je het eigenlijk wel zeggen in die tijd, buiten Jozef is geen leven. En geen levensonderhoud. Nou, hij is het van wie wij in onze tekst lezen. Vers 12 van hoofdstuk 47. En Jozef onderhield zijn vader enzovoort. Hij is het. Deze man die deze weg gemaakt heeft, die op deze positie is terechtgekomen, die deze naam heeft gekregen, die deze taak heeft ontvangen, deze verantwoordelijkheid heeft gekregen en van wie het hele volk in alle opzichten afhankelijk geworden is, zodat ze het beseffen, buiten Jozef is er voor ons geen leven. En als ik het zo zeg, dan hoeft u echt helemaal geen moeite meer te doen om mij te volgen als ik nu een aantal lijnen doortrek. Naar de Heere Jezus natuurlijk. Want in een zekere zin is hij Jozef ook in de weg die hij gegaan is al een voorafschaduwing van de Heere Jezus. De weg naar de diepte, de vernedering, lijden, sterven. Jozef werd verkocht door zijn broers. Jezus is verworpen door zijn volksgenoten. Is verraden door een discipel. Is verloochend door een andere discipel. Is verlaten door de rest van de discipelen. Ze hebben hem allemaal verworpen. Gekomen was hij tot de zijnen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoals God Jozef op Gods tijd verhoogd heeft, uit de gevangenis heeft gehaald, een nieuwe naam heeft gegeven, zo heeft God ook zijn eigen zoon, Jezus, uit de gevangenis, uit het graf gehaald. En heeft hem een nieuwe naam gegeven, heeft hem uitermate verhoogd, zodat in de naam van Jezus, die boven alle naam verheven is, alle knie zich moet buigen en elke tong die naam moet belijden. Met recht is hij de meerdere Jozef. Met recht is hij de Zafnat Paanea. Verhoogd door God tot een Here en zaligmaker. En zoals ze in Egypte alles via Jozef kregen, hun dagelijks voedsel in kluis, zo moet een mens het nu leren van Jezus te verwachten. Zoals Johannes dat schrijft in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie, uit zijn volheid, mag ik het eens even heel simpel zeggen, uit zijn voorraadschuren hebben wij ook ontvangen genade voor genade. En dan mag u natuurlijk best als het over die genaden gaat, meervoud, denken aan geestelijke weldaden. Maar zie de stoffelijke weldaden niet over het hoofd, gemeente. Want zo goed als dat de geestelijke genaden uit de volheid van Christus komen, komen ook de aardse weldaden uit de verdiensteschat van de borg van Golgotha. En is ook wat wij dagelijks nodig hebben aan levensonderhoud alleen maar via hem te verkrijgen. Ook ons brood en al die dingen waar wij op een middag speciaal op geconcentreerd zijn in ons samenkomen om te luisteren naar Gods woord en de Heere aan te lopen in het gebed. Zonder hem zouden wij niets hebben. En dat wordt ons duidelijk als wij bedenken, en niet alles wat je nou in de geschiedenis van Jozef leest is zomaar over te brengen en toe te passen op de Heere Jezus en op wat hij voor zijn volk en voor zijn kinderen doet. Maar in ieder geval, dit is wel zeker in het licht van het hele woord van God. En dat maakt dan het besef nog des te noodzakelijker. Ik bedoel dit besef dat wij niet alleen maar van de Heere Jezus afhankelijk zijn, maar dat wij ook nog een keer onverdiende zegeningen van hem afsmeken vandaag. Wij zijn zondaren. Wij hebben geen rechten. We hebben alles verbeurd. We hebben dood en verderf verdiend. En als we dan vandaag vragen om met name brood, zegen op gewas en op de arbeid onze handen, en wat daar dan ook allemaal aan verbonden is, en hoe breed je dat ook allemaal kunt uitmeten, dat hele terrein van onze dagelijkse dingen, bij groot en bij klein, bij jong en bij oud, in het werk en thuis, op school en waar dan ook, als wij vandaag om die dingen vragen, dat God daarin zijn zegen zal willen geven, dat hij daarin voorspoedig zal willen maken, dat hij daarin zal willen voorzien, laten we dan beseffen dat wij ook in dat bidden om onverdiende gunsten vragen. Ik zal dat straks nog wel duidelijker maken, daar geeft de tekst ook aanleiding toe. Maar dat gezegd hebbende en nog een keer ons en elkaar herinnerd hebbende aan die woorden van Johannes, uit zijn volheid hebben wij ontvangen ook genade voor genade. Dan hoeven we zelfs ook op een dag als deze niet eens te blijven staan. Als we toch voor de voorraadschuren van de meerdere Jozef geplaatst worden. En als we overdenken wat hij in die voorraadschuren heeft opgeslagen, dan hoeven we niet eens te blijven staan bij de aardse weldaden. Want dan is hij de meerdere Jozef, de echte, de hele echte redder van het leven. Die niet alleen maar voor brood en voor kleding en voor andere dingen op dat terrein zorgt, maar die zichzelf geeft. Als het brood des levens. Want wat moet een hongerige ziel nu? Wat moet een mens nu die leerde hongeren en dorsten naar gerechtigheid? Die ontdekt heeft dat hij grotere behoeften, meerdere behoeften heeft dan alleen maar de lichamelijke behoeften. Wat moet nou een mens die ontdekt heeft dat hij een ziel heeft? Een ziel die ook nog verloren is. En dat hij op weg is naar een eeuwig verderf. Wat moet nou zo'n mens, als hij Jezus niet meer kon doen dan Jozef kon doen? Jozef kon zijn schuren openen en hij kon zeggen, hier, brood, koren, graan, wat er ook was. En meer niet. Maar als er een tot Jozef kwam en die zei, ik heb zo'n honger van binnen. En ik heb zo'n dorst naar de levende God. Dan kon Jozef hem wel een weg wijzen, maar dan kon hij niet in zijn noden voorzien. Dan kon hij die honger niet stillen. Dan was er in zijn voorraadschuur niet zoveel aanwezig. Niet dat brood en niet dat, die drank die daarin zou kunnen voorzien. Maar Gode zij dank, als wij bij de andere, de echte Zafnat Paanea mogen terechtkomen, zoals de Heere hem in zijn woord openbaart, dan heeft hij genade voor genade. De ene genade voor en de andere genade na. Dan heeft hij al de nooddruft voor lichaam en ziel. Dan kan hij een mens die hongert naar brood verzadigen, maar ook een hongerende ziel verzadigen. Dan kan hij iemand die dorst naar het water verzadigen, maar ook iemand die dorst gekregen heeft naar het water des levens. En dat is ook allemaal in hem. Buiten Jozef voor Egyptenaren geen leven. En in nog veel striktere zin is het vandaag waar en zal het altijd waar zijn. Buiten Jezus is geen leven. En dan pas ik het vandaag niet alleen maar toe in geestelijke zin. Dat zult u ongetwijfeld, zonder dat ik er veel woorden voor hoef te gebruiken, met me eens zijn. Zo zonder Jezus wordt geen mens tot bekering gebracht. Zonder Jezus wordt geen mens overtuigd van de genade Gods. Zonder Jezus ontvangt geen enkele ziel vergiffenis van zijn zonde. Zonder Jezus is er niemand die een nieuwheid des levens leert wandelen. Maar zonder Jezus, buiten Jezus, is er ook geen natuurlijk leven mogelijk. Van datzelfde kruis moet ook de nooddruft voor ons lichaam komen. En daarom kunnen we vandaag in ons naderen tot de Heere ook alleen maar een beroep doen op dat kruisoffer van Christus. Zover over wie die man is waar onze tekst over spreekt. En van wie hij de voorafschaduwing is. Maar nou, wat deed hij nou? Dat wordt ons in onze tekst duidelijk gezegd. Hij onderhield zijn vader en zijn broeders en het ganse huis van zijn vader met brood tot de mond der kinderkens toe. Dan gaat het niet meer over de Egyptenaren, daar ging het over in hoofdstuk 41. Maar nou is er intussen wat gebeurd. In de hoofdstukken die hieraan vooraf gaan, lezen wij dat de broers van Jozef naar Egypte gegaan zijn, al een paar keer. En dat ze daar ook naartoe gingen om koren te kopen. En dat bij die tweede reis Jozef aan zijn broeders bekend geworden is. En dat toen voor hen een hele hoop mysteries opgehelderd werden, want ze hadden natuurlijk een hele hoop vragen waar ze mee naar huis gingen de eerste keer. Van hoe zit dat en hoe is dat en hoe kan dat gedrag van die man in Egypte verklaard worden? En ze wisten er met elkaar geen antwoord op, maar het ging wel spelen in hun gedachten en bleef hen wel bij. En toen ze de tweede keer gingen was de ontmoeting met Jozef al wonderlijker. En zeker toen ze teruggegaan waren nadat die beker van Jozef in de zak van Benjamin gevonden was en toen ze daar een maaltijd met Jozef mochten gaan houden en toen dan op een gegeven ogenblik ook Jozef nog een keer aan zijn broers bekend geworden is, toen zijn ze teruggegaan naar vader Jacob en toen hebben ze tegen Jacob gezegd: Jozef leeft nog! En Jacob zei: jullie moeten me niet voor de gek houden, jongens. Want dat kan natuurlijk helemaal niet. Ik heb zijn kleed gezien en dat zat vol met bloed. En ik weet nog goed dat ik toen geen andere conclusie kon trekken dan dat een boos dier hem verscheurd had. Nee, jullie moeten me niet wat proberen wijs te maken. Jullie beseffen heel goed dat ik altijd nog rouw draag over Jozef. Dat heb je goed begrepen, ik kom er ook nooit overheen. Maar maak me nou niet wijs dat Jozef nog leeft. Nou vader, kom dan maar eens kijken, zeiden ze. En toen ging Jacob de tent uit en toen heeft hij gezien wat ze allemaal meebrachten. Wat Jozef allemaal meegegeven had. En toen moest Jacob het wel geloven. Hij kon het niet geloven, maar hij moest het toch geloven. En wat hij niet kon geloven en toch geloofde, dat heeft hem toen zo ver gebracht om te zeggen: maar daar ga ik naar hem toe. En ik kreeg van God nog permissie ook. Trouwens, Jozef had hem uitgenodigd, want in wat die broers over Jozef vertelden, daar zat ook een uitnodiging in. Jacob kreeg de uitnodiging om met heel zijn huisgezin naar Egypte te reizen en Jozef zou hen daar het land Goshen tot een bezit geven. En hij zou ook voor hen zorgen. En toen het besluit genomen is en zo hebben ze zich reisvaardig gemaakt en toen zijn ze gegaan. En wat dat voor een weerzien geweest is, dat laat zich eigenlijk niet beschrijven. Dat kon Rembrandt zelfs niet eens tekenen. Wat dat voor een weerzien geweest is tussen Jacob en Jozef. De goede hand des Heren had ze weer bij elkaar gebracht. Na jaren waarin ze allebei gedacht hadden dat het een afgesloten verleden was. En toen heeft Jozef waargemaakt wat hij beloofd had. En toen mocht Jacob met zijn hele huisgezin daar in het land Goshen wonen. En met al de bezittingen die ze hadden, met al het vee dat ze meegenomen hadden naar Egypte. Daar mochten ze zich vestigen, daar kregen ze een dak boven hun hoofd, daar zorgde Jozef ook voor. Hij zorgde voor hun huisvesting, hij zorgde voor het plekje grond waar ze mochten wonen. En hij zorgt dag in dag uit voor hun levensonderhoud. Ze hebben nergens gebrek aan. Al is het nog zo droog in Egypte. En al is er geen overstroming van de Nijl die 7 jaren, zodat er geen irrigatiemogelijkheden zijn om de oevers van de Nijl nog te bevloeien en op die manier nog te proberen het beetje te kunnen verbouwen daar op die grond. Al is het nog zo dor en nog zo droog en nog zo doods en al is de honger nog zo zwaar allerwege, Jacob en zijn huisgezin heeft geen gebrek. Ja, Jozef onderhoudt ze. Zijn vader, zijn broers en het ganse huis van zijn vader. Dus ook de schoonzusters en de neven en de nichten. Ja, tot de kleine kindertjes toe. Niet één uitgezonderd. Ze worden apart genoemd. En ik zei zo pas dat we erbij stil moeten staan dat als het om onverdiende zegeningen gaat, onze tekst daar eigenlijk ook wel een aanwijzing voor geeft. Want die broers, ze worden apart genoemd, dat waren diezelfde die zo'n hekel aan Jozef hadden. Die hem zo kwalijk behandeld hebben. Die hem uit nijd verkocht hebben. Die hem zoveel ellende hebben aangedaan. Ja, dat Jacob zijn vader onderhoudt. Dat hij voor zijn vader zorgt. Dat kun je nog van alle kanten begrijpen, nietwaar? Dat Jozef zijn vader met liefde in zijn ouderdom omringt en in ontferming over die man en over zijn leven waakt. Dat kun je begrijpen. Wat zou hij nou op zijn vader kunnen aanmerken? Maar die broers, dat is een ander hoofdstuk. Krijgen die broers ook elke dag van Jozef te eten? Inderdaad, Jozef vergeldt geen kwaad voor kwaad. Jozef is ook tegenover zijn broers goedertieren en barmhartig. Hij weet wel wat er allemaal gepasseerd is. En op een gegeven ogenblik komt het wel aan de orde. Hij wacht gewoon tot zij het aan de orde stellen. Hij weet wel wat er ligt tussen hen. Wat scheiding maakt. Hij weet ook wel wat hun geweten op den duur, hoe langer hoe meer, zal gaan bezwaren. Hij heeft er al wat van geproefd toen Juda pleidooi voerde om Benjamin uit de gevangenis te houden. Toen heeft hij het al gehoord in de woorden van Juda, de schuldbekentenis. En toen heeft hij al een mentaliteitsverandering gezien, in ieder geval bij die ene broer, bij Juda, die nu ook wist van barmhartigheid en zorg voor een medemens. Maar voor de rest wacht Jozef het rustig af, hoe het zich verder gaat ontwikkelen en hoe het geweten van die broers straks zelf wel zal gaan spreken. Maar intussen betoont hij van zijn kant dat hij zelfs over die hele kloof en over heel die berg van schuld, om een ander beeld te gebruiken, heen kan stappen. En die broers die hem zoveel verdriet hebben aangedaan, zodat hij daar in Egypte heeft liggen huilen op zijn Brits in de gevangenis. En eigenlijk niet goed begrepen kon hoe zijn broers zo tegenover hem hadden kunnen staan en doen. En hem zoveel ellende hebben kunnen aandoen. Hij is over al die scheidingmakende dingen heen gestapt. En hij heeft tegen zijn broers gezegd, en jullie krijgen net zo goed als dat vader wat krijgt. Ondanks alles. En die broers wisten één ding zeker. Of ze eraan gedacht hebben, dat weet ik niet. En of ze er elke maaltijd aan gedacht hebben, dat weet ik nog minder. Maar ze konden één ding elke keer als ze een hap brood uit Jozefs handen in hun eigen mond staken. Bedenken, het zijn onverdiende zegeningen die wij van Jozef ontvangen. Het is, laat ik het dan zomaar zeggen, het is puur genadebrood. Vindt u het niet opmerkelijk dat onze tekst dan ook nog eens een keer heel nadrukkelijk spreekt over die mond van de kinderkens? Dat die daar nou in onze tekst helemaal apart ook nog bij genoemd worden, de kleintjes, die helemaal zo afhankelijk waren, omdat die zelf helemaal niks kon te doen, want wat kan zo'n kleintje nou? Die kan zijn eigen boterham niet smeren, die kan nog minder voor zijn eigen brood zorgen, die kan het niet verdienen, die is helemaal op de zorg van de ouderen aangewezen. Maar ze hoeven ook niet in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Jozef zorgt ervoor dat die moeders en die vaders genoeg hebben ook voor die kleintjes. Want die horen er ook bij. En die worden door Jozef ook niet vergeten. Jozef is net als de Heer Jezus ook in dat opzicht. Hij kon ook zeggen, laat de kinderkens tot mij komen. En verhindert ze niet. Ze krijgen allemaal. En ze krijgen allemaal genoeg. En er is er al die jaren niet één geweest van al die 70, en ondertussen zal het getal wel vermeerderd zijn, er is er niet één geweest die gebrek heeft gehad. Want Jozef was uitnemend goed voor hen allemaal. Jozef was met innerlijke ontferming bewogen. Zo kun je hem ook getekend vinden in de schrift. Een paar hoofdstukken eerder. Vooral op dat moment dat hij zich niet meer bedwingen kan. En dat hij zegt, laat alle man van mij uitgaan. En zich dan aan zijn broers gaat bekendmaken. Ik ben Jozef. Een man met een medelijdend hart. Hij was het. En weer zeg ik, het is toch niet zo moeilijk om de parallellen te zien. Jozef als type van de Heer Jezus zagen we in zijn vernedering, in zijn verhoging, in zijn naam. Maar hij is het ook in de zorg die hij aan het huis van zijn vader bewijst, aan zijn familie. Als hij zorgt voor hun levensonderhoud, zowel bij de groten als bij de kleine. En dat is het, en ik pak die draad weer op waar ik hem zo even heb laten liggen, toen het over de Heer Jezus ging. Zo doet de Heer Jezus nu toch ook. Ook wat ons aardse leven betreft, gemeente. Hij zorgt ervoor dat we een woning hebben. Ook al hebben we die op de een of andere manier gekocht of gehuurd. Of zijn we bezig met een huis of wat dan ook. Maar laat dat nou allemaal zo zijn. We hebben daar onze eigen verantwoordelijkheid en onze eigen zelfwerkzaamheid natuurlijk ook in. Maar het is wel aan hem te danken dat we een dak boven ons hoofd hebben. En het is wel aan hem te danken dat we een bed hebben om 's nachts in te slapen. En het is wel aan hem te danken dat we een plek hebben om te leven. En het is net zo goed aan hem te danken dat wij van dag tot dag onderhouden worden. Zodat we geen gebrek hoeven te lijden. Zodat we geen tekort hebben. Zodat we als het erop aankomt, laten we dat eerlijk zeggen, ook niks te klagen hebben. Of vindt u dat u wel wat te klagen hebt? Steek uw vinger maar op. Als u van echt van mening bent dat u te klagen hebt over God. Ja, maar er zijn ook moeite en tegenspoeden. Leven is niet altijd eenvoudig. Nou, dat is waar. Dat hoeft ook helemaal niet ontkend te worden. Daar hoeven we ook helemaal geen, geen excuus voor te zoeken in die zin dat we rustig zeggen, nee, dat kan niet waar wezen, het leven is altijd heel gemakkelijk voor een mens. Dat is niet zo. Er is genoeg reden om te klagen. En de wereld klaagt dan ook, soms terecht, vaak ten onrechte. Maar een andere vraag is of u en ik ooit reden hebben gehad, of vandaag hebben, of zullen hebben om over God te klagen. Over God ontevreden te zijn. Er is toch zoveel in ons leven dat van zijn goedheid getuigt, nietwaar? Jozefs broers zouden in die periode dat ze in het land Goshen woonden best ook nog wel eens tegen elkaar kunnen zeggen, eigenlijk is het ook niks hè, dat we nou hier zitten. En dat we die gebieden die we in Kanaan hadden, we helemaal achter ons gelaten hebben. En komen we er ooit nog wel een keer terug. En daar was het eigenlijk toch heel wat beter dan hier te midden van die Egyptenaren. Je voelt je hier toch eigenlijk ook nooit thuis. Ze laten je iedere keer merken dat je maar schaapherder bent. En je blijft toch maar een vreemdeling, nietwaar? Een allochtoon. Je kon toch beter maar weer naar je eigen land terugkeren. Natuurlijk, die broers hadden best reden om, als ze dat wilden, mekaar ook tot ontevredenheid aan te sporen en op te werken. Ze konden best allerlei dingen bedenken. Wat kan een mens niet allemaal bedenken? Zeker als hij de boosheid van zijn hart de teugel laat vieren. Wat kan een mens dan niet allemaal bedenken om ontevreden mee te zijn en reden in te vinden om te klagen? Maar voordat ze eraan beginnen, zouden die broers dan toch maar iedere keer eerst eens moeten bedenken wie zij voor Jozef geweest zijn, nietwaar? En wat ze tegenover Jozef gedaan hebben. En als ze zich dat iedere keer maar weer eens goed realiseerden, dan kon het hen alleen maar een wonder zijn dat Jozef zo voor hen ook zorgde. En dan konden ze de hand op de mond leggen. En als ze bij elkaar ontevredenheid bespeurden, dan konden ze elkaar ook nog eens een keer tot de orde roepen. Laten we maar niks zeggen, jongens. Want het is nog een wonder dat we hier zijn. En het is nog een wonder dat we hebben wat we hebben. En het is nog een wonder dat we elke dag aan geen ding gebrek hebben. Zo fraai is ons leven tegenover Safnat Paaneja niet geweest. Als je het zo bekijkt, heb je dan echt wel reden om te klagen over de Heer. Ook als het wel eens wat minder moet. En ook als er wel eens zorgen zijn. En ook als de dingen niet gaan zoals wij zouden willen dat ze gingen. Zou het ook niet van ons gelden? Hebben wij ook niet alle reden om tegen onszelf en tegen elkaar te zeggen, laten we maar stil zijn. Want zo fraai was ons gedrag, ons levensgedrag tegenover Safnat Paaneja niet. Toen hij klopt op de deur van ons hart, waren we niet thuis. Toen hij riep om in zijn wegen te gaan, gaven we geen gehoor. Toen zijn evangelie aan de deur van ons hart werd gelegd, hebben wij het genegeerd. Zo lang en zo vaak. En al die zegeningen die de Heere al aan ons bewezen heeft, de goede tierenheid en de langmoedigheid, heeft hij nou bereikt wat de Heere ermee wilde bereiken? En hij bedoelde er de bekering mee te bereiken. Wat kreeg God van ons? Wat kreeg God van ons in die periode van dankdag naar biddag? Ondankbaarheid, vergeetachtigheid. Of erger, verkeerdheid, boosheid, beledigingen. Moeten we vandaag, en hoort dat ook niet, de ondertoon in ons bidden te zijn. Tegen de Heere zeggen, Heere, wij hebben u weer op het hoogst misdaan. En dan is het een wonder dat we nog zoveel hebben. En dat we vandaag ook nog permissie krijgen van de Heere om voor het nieuwe seizoen nieuwe zegeningen te vragen. En dat de Heere het vandaag nog tegen ons wil zeggen, tegen ons wil zeggen. Laat al uw begeerten bekend worden bij God. En dan mag je ook daarbij nog aan je kinderen denken. Dat we die kinderen ook nog wat te geven hebben, dat is ook een wonder. Want dat kan niet van iedereen in deze wereld gezegd worden. Er zijn ook kinderen die met een lege maag naar bed moeten. En die nog niet eens een bed hebben. Er zijn ook kinderen, als vader en moeder naar die kinderen kijken, dan worden ze wanhopig, want ze kunnen voor die kinderen niks meer doen. En daarom, jongens en meisjes, het is voor ons en voor jullie zo'n zegen dat de Heere Jezus zo buitengewoon goed voor ons wil zorgen. Ook al zijn wij tegenover hem niks beter dan Jozefs broers tegenover Jozef waren geweest. Maar dan is inderdaad de meerdere Jozef ook meer dan Jozef. Want dan heeft hij ook nog meer om te geven. Dan kon Jozef, en ik zei het zo pas al, wel heel veel doen voor het aardse welzijn van zijn broers en van zijn vader en van de kinderen en van het hele huisgezin. Maar de Heere Jezus kan nog veel meer doen. De Heere Jezus kan het nieuwe hart geven. De Heere Jezus kan met hemels brood verzadigen. De Heere Jezus kan onze ziel vervullen. De Heere Jezus geeft zichzelf. En zo zegt hij het ook in die toch wel hele diepe woorden. Die mijn vlees eet. En die mijn bloed drinkt. Die heeft het leven. En dat is nog harder nodig dan aardsbrood. Dat is nog harder nodig dan een plek om te wonen en een dak boven je hoofd. En daarom zegt de Heere tegen jong en oud, ook nu weer, zoals hij het al zo vaak heeft gezegd. En zoals het hele woord van God doorklinkt, zoekt eerst het koninkrijk Gods. Eerst de belangen van je ziel. Eerst dat waarachtige hemelse brood. Eerst verzoening en vrede met God. Eerst die genade. En die is er. Die is er ook. En die is er voor vijanden. Zoals het brood was voor Jozefs broers, die eigenlijk ook zijn vijanden waren. Dat heil, die genade is er voor mensen die het niet verdiend hebben, maar verbeurd. Voor mensen die het verzondigd hebben, voor tegenstanders die de Heere verdriet hebben aangedaan, ja. Die de Heere moeite gemaakt hebben met hun zonden. Voor onwaardigen die geen rechten meer hebben. Besef dat. En het wonder wordt al groter. En als we gaan bidden, gemeente, dan kunnen we eigenlijk niet anders bidden dan om nieuwe wonderen van genade. Amen. We zingen Psalm 8, het tweede vers. Laten wij samen danken en bidden. Genadige God, laten we uw naam mogen danken voor wat u ons aan onderwijs uit de schriften hebt gegeven. Heel eenvoudig eigenlijk, maar Jozef die voor zijn familie zorgde. Die dat deed in ontferming. Die dat deed terwijl hij de zonden over het hoofd zag. Ze niet bestrafte. Ze nog minder bezocht. Maar in zijn langmoedigheid ook zijn broers van dag tot dag onderhield. Terwijl hij van hun kant zoveel verdriet heeft gehad. En terwijl zij tegenover hem zo'n houding hadden aangenomen. Jozef, die voor dat hele huisgezin zorgde, zonder ooit verstek te laten gaan. Die zijn schuren opende en ze mochten er allemaal uit ontvangen, tot de kleintjes toe. Heren, we danken u ervoor dat deze dingen in het evangelie staan. En we danken u nog veel meer voor het feit dat er een boodschap is aangaande de grote Zafnat Paaneia, de Heere Jezus, in wie we de dingen van Jozef vervuld zien en nog veel meer. Want wat Jozef mocht doen, dat doet hij ook. En nog veel rijker. En nog veel overvloediger. En nog veel uitgebreider. Hij geeft genade voor genade. En die genade die hij bezit, wordt nooit uitgeput. Dat heil wat hij heeft verworven, er is nooit een eind aan. Voor de nooddruft van het lichaam is er genoeg, ook voor het komende seizoen. Hij hoeft maar te gebieden en het staat er. Heere Jezus, gij hoeft maar te spreken en het is er. Gij hoeft maar uw handen uit te strekken en de aarde brengt haar gewas voort. Gij hoeft maar te ondersteunen met uw hand en een mens is in staat om de werken van de arbeid te verrichten. Heere, gij zijt het. Van wie we in alle dingen afhankelijk en op wie we in alle opzichten aangewezen zijn, mogen we een beroep doen op uw ontferming die nog veel verder gaat dan Jozefs ontferming. Mogen we een beroep doen op uw zondaarsliefde, op uw langmoedigheid en goede tierenheid. En zorgt u van daaruit ook voor ons aardse bestaan. In de vervulling van al onze nooddruft. En er is wat nodig, heren. In het leven van elk mens weer afzonderlijk. Er is wat nodig om hier op aarde onze taak te kunnen verrichten. Om onze kinderen te kunnen opvoeden. Er is wat nodig om te kunnen voorzien in al de noden van ons lichaam. Er is wat nodig, ook voor onze kinderen, om verder te komen in dit leven. Om mee te kunnen komen op school. Om ons werk daar te kunnen doen. Om straks groter te worden en een plaats in het leven in te nemen. Er is zoveel nodig, o Heere. En wij bezitten vanuit onszelf niets en nog erger. We hebben ook nergens recht op. Maar schenkt u het. En geef zo uw zegen over gewas en arbeid en al datgene wat daarmee verbonden is. Mogen we u dat vandaag bidden, allereerst bidden. En toch niet allermeest bidden, heren. Laat het wel allereerst ons gebed mogen zijn, omdat het vandaag biddag is. Maar laten we allermeest mogen bidden om die andere, die meerdere genade. Om dat brood des hemels, om de kennis van u, Heere Jezus, zelf, om dat heilgeheim te mogen verstaan. En we bidden het voor ons en we bidden het voor onze kinderen net zo goed. Dat heilgeheim te verstaan dat gelegen is in die diepe woorden die mijn vlees eet. En mijn bloed drinkt. Heren, en dat zal toch moeten gebeuren in ons leven. Daar zal het toch een keer heen moeten. En we mogen niet rusten voordat we dat geleerd hebben. Uw vlees eten. Uw bloed drinken. Gemeenschap met u hebben. Door uw genade gered worden. In uw bloed vergiffenis vinden. Door u met God verzoend zijn. door u het eeuwige leven deelachtig worden. Heere, gij hebt een arm met macht en gij hebt volle voorraadschuren. En we leerden van Jozef, en het is nog veel meer waar als het over u gaat, dat Jozef ook zijn broers verzorgde, ondanks alles wat ze tegen hem hadden misdaan. Heere, wij bidden van u, leer ons dan ook in diepe verootmoediging, als schuldbewuste zondaren, om onverdiende zegeningen bidden en van onverdiende zegeningen leven en uit uw genadevolheid bediend worden. Denk zo aan ons, ook in het komende seizoen, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.